Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, laten we samen zingen uit Psalm 62, vers 1 en 5. Psalm 62, vers 1 en 5. Na de wet zingen wij uit Psalm 51, vers 1. Het eerste vers van Psalm 51 nadat wij ons gesteld hebben voor de spiegel van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, degene die mij haat. En doe barmhartigheid aan duizenden, degene die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. Laten wij ons samen verootmoedigen voor het aangezicht van de Heere, bidden om zijn Heilige Geest. En we zullen ook voorbeden doen. We denken in het bijzonder aan Dirk-Jan Budding. Hij topt al langere tijd met zijn gezondheid en psychisch gaat het ook niet zo goed. Morgen zal hij opgenomen worden in de Koolmees te Gouda om tot rust te komen. We denken ook aan Jolanda en de kinderen. Laten we samen het aangezicht van de Heere zoeken. Heere, deze ochtend danken wij u dat u ons hier samenbrengt in uw huis. Heere, dat we voor uw aangezicht mogen komen en dat u tot ons spreekt. We danken u, Heere, dat u dat iedere week doet en ook vandaag. Heere, en wat een wonder dat u ons roept. Want Heere, als we zien wie u bent, dan kunnen wij niet voor u bestaan. Heere, u bent de God voor wie de troongeesten hun gezicht bedekken. Heere, u bent de God die met majesteit en glorie bekleed bent. Heere, en zelfs de hemel is niet zuiver in uw oog. Heere, u bent licht. En we danken u, Heere, dat u ons zondaren roept om voor u te komen. Heere, want als we naar onszelf kijken, dan kunnen wij niet voor u verschijnen. Heere, we hebben uw wet gehoord, wat u van ons eist. Heere, en wij hebben zwaar tegen u gezondigd. Heere, wij zijn tegen u in opstand gekomen. U weet het, Heere, u kent ons hart. U heeft gezien hoe wij hier naartoe gekomen zijn. U heeft al onze gedachten deze week gezien, onze begeerte, ons verlangen. Heere, en u kent onze diepste motieven en we belijden u, Heere, dat wij van binnen zo dubbel zijn. Dat wij zo vaak ons eigen eer op het oog hebben. Heere, dat wij onrein zijn in onze gedachten. Dat wij een afkeer hebben van u in ons hart. U ziet het, Heere, en het kan voor u niet bestaan, Heere, maar we danken u dat u vol barmhartigheid bent. Heere, en dat ondanks dat wij tegen u in opstand zijn gekomen, dat er bij u vergeving is. Heere, uw wegen zijn hoger dan onze wegen. Wij kunnen het niet begrijpen, Heere, dat u in Christus een genade God bent. Dat u in Christus tot ons spreekt. Heere, dat u die wij zo getergd hebben met onze zonde, dat u uw eigen lieve zoon zond. Heere, die van eeuwigheid af aan uw vreugde is. Dat u hem zond om in onze plaats uw vloek te dragen. En in onze plaats alles te doen wat wij niet konden. Uw wet te vervullen. Heere, wat een eeuwig wonder dat u zo naar ons omziet. Dat u die zo hoog woont, zo laag ziet. Heere, dat u ziet op de verslagenen van geest, ook vanmorgen. Die voor uw woord beeft. Heere, we danken u dat u zo onbegrijpelijk goede tieren bent en barmhartig en genadig. En Heere, vanmorgen bidden wij u om uw Heilige Geest. Als wij uw woord openen, Heere, dan kunnen wij niet zonder uw geest. Want wij horen uw levende stem niet, Heere, als wij niet worden verlicht. Ons hart niet wordt geopend door uw geest. Heere, kom, scheur de hemel open en daal zelf neer en zegen ons allemaal. Heere, van klein tot groot, dat niemand van ons ongezegend de kerk uitgaat. En u weet, Heere, wat nodig is. U weet of wij uit uw genade leven, of wij u kennen. U weet of wij nog in vijandschap tegen u leven. Heere, verheerlijk uw naam in ons midden. Verheerlijk uw zoon in ons midden. Uw geliefde zoon in wie u uw welbehagen hebt. Heere, en zie ons niet in onszelf aan, maar in hem. En in hem alleen dat u ons bekleedt met zijn gerechtigheid. Heere, dat u ons aanziet in hem. Want u heeft geen welbehagen in ons, Heere, maar in uw zoon. En we bidden als wij nog buiten uw zoon zijn, dat u ons aan hem verbindt. O Heilige Geest, dat u zondaren die nog zonder uw leven vernieuwt. Heer, en dat u ook troost, dat u ook versterkt waar geloof is. Heer, u weet hoe wij misschien worden aangevochten, hoe de Satan ons op de hielen zit. Heere, maar u heeft beloofd dat het zaad van de vrouw de kop van de slang zal vermorselen. En achter hem willen wij schuilen, die Heere Jezus Christus. Heere, we bidden voor elkaar. U weet, Heere, wat ons bezighoudt. U weet welke zorgen we hebben in ons leven. Heere, we bidden in het bijzonder vanmorgen voor Dirk-Jan Budding. U weet hoe het met hem is, Heere. We bidden voor hem dat hij zijn troost bij u zoekt en dat u hem troost zoals u dat alleen kunt. Heere, dat u hem nabij bent. Dat u hem alles geeft wat hij nodig heeft. We bidden ook, Heere, voor Jolanda en de kinderen. Wilt u ook hen gedenken en hen geven wat zij nodig hebben. Heere, we bidden vanmorgen ook voor uw kerk in Nederland. O Heer, als het zo donker kan zijn in ons land, dan bidden we, Heer, om uw onverdiende zegen, dat u krachtig gaat werken met uw geest in onze kerk. Heer, dat u de bazuin van uw woord laat uitgaan en dat u het rijk zegent, want u heeft beloofd dat uw woord niet ledig tot u zal wederkeren. Heer, we bidden ook voor uw kerk wereldwijd, in alle landen waar zij vervolgd wordt. Sterk uw kinderen, Heer, die iedere dag vervolgd worden, gedood worden als schapen. Wilt u hen gedenken en hen volharding geven? Dat zij hun beide ogen gericht hebben op u, Heer Jezus Christus, die voor hen bidt. Heer, deze morgen bidden we ook voor alle onbereikte volkeren in de wereld. Die plekken, Heer, waar mensen sterven zonder dat ze van u gehoord hebben. We bidden om arbeiders, Heer. De velden zijn wit om te oogsten, maar de arbeiders zijn weinig. En daarom bidden wij u dat u mensen uitzendt om die mensen te bereiken, zodat uw naam ook daar verheerlijkt wordt, Heer. Wilt u mensen zenden, ook uit ons midden. En geef, Heer, dat heel de aarde vol wordt van de kennis van de heerlijkheid van u. We bidden, Heer, voor uw volk Israël, als uw volk steeds meer te maken krijgt met vijandschap, Heer, dan bidden we boven alles dat u uw volk zalig maakt, zoals u beloofd hebt. Heer, u heeft beloofd dat heel Israël zalig zal worden. En we bidden daarom, Heer, dat u hen ogen opent en dat zij zien op hem die zij doorstoken hebben. Heer, wat een zegen zal dat zijn. En we bidden, Heer, geef dat die zegen dan ook uit zal gaan naar ons land. We bidden, Heer, voor alle nood in de wereld. U weet, de plaatsen waar oorlog is, waar onrust is, armoede, Heer, ontferm u. U regeert, Heer, ook in deze chaos. Als heersers tegen elkaar opstaan, Heer, u staat erboven, u regeert. U bent de koning der koningen. En Heer, we bidden deze ochtend, hoor ons zo uit genade. Gedenk ons als wij de schriften openen. En spreek tot ons, Heer. Dat bidden wij u alleen om uw Zoon. Amen. Wij openen vanmorgen de Heilige Schrift. En wij lezen uit Matteüs 3, de verzen 1 tot en met 17. Dat is het hele hoofdstuk, Matteüs 3. Vers 1 tot en met 17. Het gaat over Johannes de Doper en de doop die hij bedient. En dat de Heer Jezus ook door hem gedoopt wordt. We lezen Matteüs 3 vanaf vers 1. En in die dagen kwam Johannes de Doper predikende in de woestijn van Judea. En zeggende, bekeert u. Want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Want deze is het van de welke gesproken is door Jesaja de profeet, zeggende, de stem des roepende in de woestijn, bereid de weg des Heren, maak zijn paden recht. En dezelfde Johannes had zijn kleding van kemelshaar en een lederen gordel om zijn lendenen. En zijn voedsel was sprinkhanen en wilde honing. Toen is tot hem uitgegaan Jeruzalem en geheel Judea en het gehele land rondom de Jordaan. En werden van hem gedoopt in de Jordaan, belijdende hun zonden. Hij dan, ziende vele van de fariseeën en de sadduceeën tot zijn doop komen, sprak tot hen: gij adderige broedsels, wie heeft u aangewezen te vlieden van de toekomende toorn? Breng dan vruchten voort der bekering waardig. En meen niet bij uzelf wat te zeggen: wij hebben Abraham tot een vader, want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen Abraham kinderen kan verwekken. En ook is alreden de bel aan de wortel der bomen gelegd. Alle boom dan die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Ik doop u wel met water tot bekering, maar die na mij komt is sterker dan ik, wiens schoenen ik niet waardig ben hem na te dragen. Die zal u dopen, die zal u met de Heilige Geest en met vuur dopen, wiens wan in zijn hand is. En hij zal zijn dorsvloer doorzuiveren en zijn tarwe in zijn schuur samenbrengen. En zal het kaf met onuitblusselijk vuur verbranden. Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan tot Johannes om van hem gedoopt te worden. Doch Johannes weigerde hem zeer, zeggende: mij is nodig van u gedoopt te worden en komt gij tot mij? Maar Jezus antwoordende zeide tot hem: laat nu af, want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij van hem af. En Jezus gedoopt zijnde is terstond opgeklommen uit het water. En zie, de hemelen werden hem geopend en hij zag de Geest Gods nederdalen gelijk een duif en op hem komen. En zie, een stem uit de hemel zeggende: deze is mijn Zoon, mijn geliefde, in de welke ik mijn welbehagen heb. Tot zover het woord van de Heere. De kerntekst voor vanmorgen is Matteüs 3 vers 15. Die zal ik u nog eens voorlezen. Maar Jezus antwoordende zeide tot hem: laat nu af, want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij van hem af. Boven de preek heb ik geschreven: Jezus doop laat het doel van zijn leven zien. Jezus doop laat het doel van zijn leven zien. Voordat we daarna gaan luisteren, heb ik eerst nog namens de kerkenraad de volgende afkondigingen voor u. Wat betreft de diensten voor zondag 21 juli, om 10:00 houdt voor te gaan dominee A.P. Voets uit Hoevelaken. En om 6:30 proponent van de Schee uit Hoevelaken. Wat betreft de collecte, de eerste collecte is voor hervormd jeugdwerk. De tweede collecte voor de plaatselijke gemeente. Van harte bij u aanbevolen. Verder nog een mededeling. Woensdag 17 juli. Is er koffie drinken voor de ouderen in de consistorie vanaf 10:00. Voor alle data in de toekomst geldt: zo de Heere wil en wij leven. We gaan nu samen zingen uit Psalm 24, de versen 1, 2 en 5. Psalm 24, vers 1, 2 en 5. Na de verkondiging van Gods heilig woord zingen wij uit Psalm 40, de versen 3 en 4. Psalm 40, vers 3 en 4 zonder verdere aankondiging. Het thema van morgen is: Jezus' doop laat het doel van zijn leven zien. Dan weet ik begin vanmorgen even met een vraag. Waarom moest de Heer Jezus hier op aarde leven? Waarom heeft de Heer Jezus hier eigenlijk 33 jaar lang op aarde geleefd? Ik denk dat de meesten van ons wel weten waarom de Heer Jezus moest sterven aan het kruis. Daar droeg hij de toorn van God over de schuld van zijn kerk. Maar waarom moest hij voor die dood aan het kruis eigenlijk 33 jaar lang leven hier op aarde? Wat was het doel van zijn leven? Als je naar onze christelijke feestdagen kijkt, dan valt op dat er eigenlijk geen dag is voor het leven van de Heer Jezus. Met kerst, denk aan zijn geboorte, Goede Vrijdag, aan zijn dood aan het kruis, opstanding met Pasen, hemelvaart, de uitstorting van de geest met Pinksteren. Maar er is geen dag waarbij we stilstaan bij het leven van Christus. En als je die feestdagen bekijkt, dan zou je de indruk kunnen krijgen dat dat leven van de Heer Jezus eigenlijk niet zo belangrijk is. De kerst en dan het eerstvolgende is zijn dood, Goede Vrijdag. Maar wat ligt daar eigenlijk tussen? Wat gebeurde er in die 33 jaar tussen kerst en Goede Vrijdag? Is dat belangrijk? Nou gemeente, zonder het leven van de Heer Jezus kunt u niet zalig worden. En zonder het leven van de Heer Jezus komt er geen zondaar in de hemel. Zo belangrijk is het. Het leven van de Heer Jezus hoort net zo goed bij zijn volbrachte werk als zijn dood aan het kruis. Het is één werk en één volmaakt gehoorzaamheidswerk voor zijn Vader. En daarom, omdat dat zo belangrijk is, staan wij vanmorgen stil bij het leven van de Heer Jezus. En we hebben gelezen samen Matthäus 3 over Johannes de Doper en de doop van de Heer Jezus. En als de Heer Jezus gedoopt wordt, dan zegt hij iets heel belangrijks. Vers 15. In dat vers leren wij waarom de Heer Jezus hier kwam om te leven op aarde. In Matthäus 1 tot 4, de eerste vier hoofdstukken, laat Matthäus hele fundamentele dingen zien over wie Jezus is. Hij laat zien dat de Heer Jezus, Jezus van Nazareth, de Zoon van God is. Dat hij de Zoon van David is, de nakomeling van Abraham. En dat hij de beloofde Messias is. Dat laat Matthäus zien. Dat hij degene is van wie de profeten in het Oude Testament hebben gesproken. En dan in hoofdstuk 3 komen we bij ons tekstgedeelte. Daar laat Matthäus dus iets zien. Daar laat de Heilige Geest ons iets zien over het leven van Christus. Matthäus 3 vers 15. U ziet, in dat gedeelte gaat het over de doop. Ook vers 16 en 17. Maar vanmorgen staan we vooral stil bij vers 15. Vers 16 en 17 laten we een klein beetje liggen. En we focussen op die zin van de Heer Jezus. Aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Nou, om die doop van Johannes beter te begrijpen, gaan we eerst kijken, wat was die doop eigenlijk? En waarom doopte Johannes de Doper? Nou, we hebben samen gelezen dat Johannes de Doper predikt in de woestijn van Judea. Daar begint hij, dat is zijn arbeidsveld. En dan moet u even voor u zien dat Johannes de Doper, gekleed met een mantel van kamelenhaar, een leren gordel om zijn middel, en we hebben gelezen dat zijn voedsel dagelijks bestaat uit wilde honing en sprinkhaan. En als een Jood Johannes de Doper zag staan, zag preken, dan moest hij gelijk denken aan een profeet. En dan vooral aan Elia. Het valt op dat in de Bijbel Johannes de Doper eigenlijk dezelfde kleding aan heeft als Elia. En als we dan luisteren naar wat Johannes te zeggen heeft, dan horen we dat hij preekt, in vers 2, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Dat is de boodschap van Johannes. Een prediking van bekering. Johannes heeft een eerlijke, scherpe separerende prediking. Maar preken is niet het enige wat hij doet. We hebben gelezen dat hij vele mensen heeft gedoopt. Daar heeft hij ook zijn naam aan te danken, Johannes de Doper. En die doop van Johannes is anders dan wij hier in de gemeente gewend zijn. Wat gebeurt er bij die doop? We hebben gelezen dat mensen naar Johannes toekomen en dat zij, voordat zij gedoopt worden, eerlijk al hun zonden aan hem belijden. Dus dan moet u even weer voor u zien dat al de Joden in de rij staan bij Johannes. En als ze aan de beurt zijn, dan vertellen ze eerlijk aan Johannes al hun vuile gedachten, wat er in hun hart leeft, alle dingen die ze verkeerd gedaan hebben. En dan worden ze gedoopt. Het is een doop van bekering waar zonden worden beleden. En we hebben gelezen dat er veel mensen daarop afkwamen. Dat vindt u in vers 5, hè? Jeruzalem, geheel Judea en het gehele land rondom de Jordaan. En toen ik dat las, dacht ik, Johannes die moet wat gehoord hebben aan zonde. Johannes moet wat zonde gehoord hebben toen hij daar stond te doop. Als al die mensen komen om hun zonde te beleiden. Dus dat is die doop van Johannes. Een doop tot bekering. Maar dan de vraag, waarom doopte Johannes eigenlijk? Wij kennen die doop vandaag niet meer. Waarom heeft God Johannes gezonden om te dopen? Nou, die doop van Johannes was eigenlijk een voorbereiding op de komst van de Messias. Dat de Heer in het Oude Testament al voorspelt. Onder andere in Maleachi 3, in Jesaja 40. Dat er iemand zou komen die zou de weg bereiden voor de Heer. Voor de komst van de Heer. En we hebben dat samen gelezen dat in vers 3 Matteüs ook die tekst uit Jesaja aanhaalt. Dan zegt Matteüs: er is gesproken door Jesaja de profeet zeggende: de stem des roepende in de woestijn, bereid de weg des Heer, maak zijn paden recht. Dat is wat Johannes de Doper kon doen. Hij komt om het volk Israël voor te bereiden op de komst van de Heer. Want Jesaja die profeteert dat op een dag de heerlijkheid van de Heere aan alle vlees geopenbaard zal worden. En u weet dat in de komst van de Heere Jezus dat vervuld is. Toen is de heerlijkheid van God neergedaald op deze aarde. En om de Heere te kunnen ontvangen, was er voorbereiding nodig. Het volk Israël, vele eeuwen al lang, uit hun land verdreven. Nu waren ze weer terug, maar onder de heerschappij van de Romeinen. En het was geestelijk niet zo best gesteld met Israël. Dus voordat zij de Heere konden ontvangen, moesten zij eerst hun zonde belijden bij Johannes en zich bekeren. En dat begrijpen wij, denk ik. Als we bijvoorbeeld zien op Koningsdag hoeveel voorbereidingen worden getroffen om koning Willem-Alexander in een stad te ontvangen. Mensen zijn maanden bezig, honderden mensen, om alles tiptop in orde te maken voor de koning. Nou, als dat al bij een aardse koning zo gaat, hoeveel te meer is de voorbereiding nodig als de koning der koningen naar deze aarde komt? De Heere zelf. En daarom gaat Johannes dopen. En gemeente, ik denk dat die les van Johannes voor ons vandaag de dag zeer relevant is. De doop van Johannes leert ons, wij kunnen God niet zomaar ontmoeten. Volk Israël kon de Messias niet zomaar ontmoeten. Als de Heilige God neerdaalt, dan moet er iets gebeuren. Want zoals wij zijn in onszelf, kunnen wij God niet ontmoeten. En als je vandaag de dag je oor te luisteren legt bij bijvoorbeeld de christelijke liederen die we zingen, dan kan het wel eens zijn dat we een heel eenzijdig beeld van God krijgen. Als in liederen vooral de aandacht wordt gelegd bij dat God altijd nabij is, dat hij aan onze kant staat, dan kunnen we vergeten dat wij zoals wij geboren worden, zoals wij zijn, God niet kunnen ontmoeten. En Johannes zegt dat, als er geen bekering plaatsvindt, dan zal de Heere u met onuitblusselijk vuur verbranden. Er moet iets veranderen. En daarom komt Johannes de Doper om te preken en te dopen. En gemeente, dan gebeurt er eigenlijk iets onbegrijpelijks. Want nadat Johannes vele zondaren heeft gedoopt, al die zondaren bij zich heeft zien komen, komt er opeens iemand anders naar zijn doop. Dat hebben we gelezen in vers 13. En dat is eigenlijk onbevattelijk, dat Jezus komt naar Johannes om door hem gedoopt te worden. Want ik zei net, hè, die doop was een doop van bekering. Die doop was een doop van zondebelijd. Maar dan opeens komt er iemand van een hele andere orde. Jezus van Nazareth. Hij komt helemaal vanuit Galilea naar Judea om door Johannes gedoopt te worden. Hoe lang dat precies geweest is, hoe lang die reis geweest is, dat weten we niet precies. Maar het geeft wel aan dat de Heer Jezus met dat doel naar Judea reist. Om door hem gedoopt te worden. En als Johannes daar staat te dopen, al die zondaren komen naar hem, al die Joden, dan ziet hij opeens de Heer Jezus Christus op hem afkomen. En Johannes schrikt. Hij weigert, hè? We hebben gelezen, Johannes weigerde hem zeer. Johannes wilde hem niet dopen. En er staat een woord, dat betekent eigenlijk verhinderen of tegenhouden. Dus Johannes die probeert van alles om de Heer Jezus tegen te houden. Hij wil de Heer niet dopen. Ik denk dat Johannes veel gezegd heeft om de Heer ervan af te houden. En gemeente, het raakte mij wel tijdens het lezen van dit gedeelte, dat in vers 11 heeft Johannes nog gezegd: ik ben het niet waard om de schoenen van de Heer Jezus te dragen. Dan moet u weten, in de tijd van de Bijbel droegen de slaven de schoenen van hun meester. Dus Johannes die zegt daar eigenlijk: ik ben het niet waard om de slaaf van de Heer Jezus te zijn. Dus Johannes is diep, beseft heel diep dat hij onwaardig is om deze Jezus te ontmoeten. En dan een paar versen later staat die Heer Jezus Christus voor hem om door hem gedoopt te worden. En Johannes die weigert, die zegt: Heere, ik heb u nodig. Ik heb het nodig om van u gedoopt te worden, u niet van mij. Ik ben slechts een voorbereider. U bent de beloofde Messias. Ik ben een zondaar en u bent heilig. Ik kan u niet dopen. En ik denk dat we dat begrijpen, hè, dat Johannes dat niet wil. Want waarom moest de Heer Jezus die doop ondergaan? Hij had geen zonde om te belijden. Hij hoefde zich nergens van te bekeren. Nee, je zou kunnen zeggen dat water van de Jordaan was vervuild met al die zonden van al die Joden. Die dat eerlijk hadden verteld. Waarom moet deze heilige Heer Jezus gedoopt worden? Heeft hij dat nodig? Nou, en dan gaat de Heer Jezus dat zelf uitleggen aan Johannes. En dan komen we bij onze tekst van vanmorgen. Vers 15. De Heer Jezus gaat uitleggen aan Johannes waarom het nodig is dat hij gedoopt wordt. Waarom hij helemaal vanuit Galilea naar de Jordaan is gekomen om gedoopt te worden. En dan zegt de Heer Jezus: laat nu af. Want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Dat is zijn uitleg. En blijkbaar is dat voor Johannes genoeg. Want we lezen daarna: toen liet hij van hem af. Toen liet Johannes het toe. Dus Johannes die stemt in en hij doopt Jezus. En dan vers 16: daalt de geest van God op hem neer. Daar wordt hij gezalfd met de geest als voorbereiding op zijn werk. En dan zegt God de Vader: dit is mijn zoon, mijn geliefde, in welke ik mijn welbehagen heb. Dit is de Messias. Hij zou komen om alle gerechtigheid te vervullen. Dit is de gehoorzame knecht. Maar gemeente, wat betekenen die woorden? Alle gerechtigheid vervullen. Wat bedoelt de Heer Jezus als hij dat zegt? Dat is onnoemelijk belangrijk dat wij dat vanmorgen verstaan. Want in die woorden laat de Heer Jezus zien wat het doel van zijn leven is. In die woorden laat de Heer Jezus zien waarom hij gekomen is naar deze aarde om te leven. En dan beginnen we even bij het woord gerechtigheid. Wat betekent dat eigenlijk? Nou, dat woord gerechtigheid, dat betekent in Matteüs Gods wil voor de mensen. Hoe God wil dat wij leven. Hoe God eist dat wij leven. Dat betekent dat woord gerechtigheid in Matteüs. En dat, u vraagt misschien, hoe weet u dat? Nou, dat kun je zien aan hoe Matteüs dat woord nog meer gebruikt. Hij gebruikt dat woord vooral in de bergreden. Matteüs 5 tot en met 7. En u weet, in de bergreden preekte de Heer Jezus over het leven. Over hoe God wil dat wij leven. Ik zal u een voorbeeld geven. In Matteüs 5 vers 20 komt dat woord gerechtigheid weer terug. En daar zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen. Want ik zeg u, tenzij uw gerechtigheid overvloediger zij dan de schriftgeleerden en de fariseeën, dat gij in het koninkrijk der hemelen geenszins zult ingaan. Wat bedoelt de Heer Jezus daarmee? Dus hij zegt tegen zijn discipelen, jullie gerechtigheid moet meer zijn dan die van de fariseeën en de sadduceeën. Nou, de fariseeën en de sadduceeën, die hadden vooral een gerechtigheid van de buitenkant. Ze waren vooral gericht op wat mensen aan hun konden zien. Lang bidden op de hoeken van de straten. Ernstig kijken. En ze hoopten dat als mensen hun zouden zien, dat ze dachten van zo, dat zijn religieuze, godsdienstige mensen. Maar de Heer Jezus die bedoelt hier, jullie gerechtigheid moet niet alleen van de buitenkant zijn, maar ook van de binnenkant, van het hart. Want God kijkt veel dieper dan alleen maar de buitenkant. God ziet het hart aan. Hij kijkt naar onze motieven, naar onze verlangens, naar onze bedoelingen. Dat is wat de Heer Jezus bedoelt. Dus wat de Heer hier zegt is eigenlijk, Gods wil voor de mensen is dat zij van binnen en van buiten zijn zoals God wil. Niet alleen van de buitenkant, maar ook van binnen. Dus hier ziet u, dat woord gerechtigheid in Matteüs heeft te maken met hoe God eist dat wij leven. En dan wil ik u vanmorgen wel vragen, hoe hoort u eigenlijk de wet op zondagochtend? We hebben net samen gehoord, de wet, de heilige wet van God. Hoe hoort u die? Ik dacht vroeger altijd, als ik de wet hoorde van, nou, ik heb geen moord gepleegd, ik heb niks gestolen, ik heb geen overspel gepleegd, dus het valt met mij best wel mee. Die dingen heb ik gewoon niet gedaan. Maar eigenlijk was ik stekenblind, ik zag niet wat God bedoelde. Want waar gaat de wet over? Niet alleen maar over wat je doet of niet doet, maar het gaat over wat wij verlangen. Over onze gedachten. Over wie wij zijn van binnen. Daar gaat de wet over. En de Heer maakt heel duidelijk in zijn woord, dat zegt hij al in een van de eerste boeken van de Bijbel, dat als u van binnen en van buiten niet bent zoals hij wil, dat u onder zijn vloek ligt. Dat zegt hij in Deuteronomium. Vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven staat in het boek van de wet om dat te doen. Dus telkens als wij een onreine gedachte, ook al ziet niemand dat, als wij een onreine gedachte of haatgevoelens hebben naar een ander, dan zegt de wet vervloekt. Je bent vervloekt. Zo diep gaat Gods wet. Het gaat niet alleen maar over wat wij doen, maar over wat wij niet doen, over wie wij zijn, over wat wij verlangen. En gemeente, dat God iets van ons eist, dat botst wel een beetje met onze tijd, denk ik. En we leven in een cultuur, en dat beïnvloedt ook ons, waarin je niet met een ander moet bemoeien. Laat staan dat je iets van iemand eist, hè? Je mag zijn zoals je wil. Je hoeft niet te veranderen. En dat kan zomaar ook de kerk binnendringen. Maar de Heere maakt in zijn woord glashelder wat hij van ons eist. Hij maakt duidelijk wat hij van ons mensen wil. En we hebben samen gezongen net, Psalm 24. al de aard en alles wat zij geeft, met al wat zich beweegt en leeft, zijn het wettig eigendom des Heeren. Dus alles wat gemaakt is, is voor de Heeren en van de Heeren. En daarom heeft hij ook alle recht om iets van ons te eisen. Het is niet zo dat de Heer daar geen recht op zou hebben. Nee, u bent van de Heer, ik ben van de Heer. En daarom kan de Heer iets van ons eisen. En misschien dat er nu wel een jongere in de kerk zit die denkt, dat is eigenlijk ook oneerlijk, dat God iets van ons eist wat wij helemaal niet kunnen. Want ik kan helemaal niet zijn zoals God wil dat ik ben. Ik kan helemaal niet altijd goede gedachten hebben. Ik kan helemaal niet altijd rein zijn van binnen. Het is eigenlijk oneerlijk dat God dat van ons eist. En misschien dat u wel zo'n beeld van God hebt. Dat hij eigenlijk een soort tiran is. Die alleen maar van u vraagt wat u niet kan. En dan blij is als hij u kan straffen. Misschien dat die gedachte wel eens in u opgekomen is. Maar zo is de Heer niet. Zo is het niet. Want u weet, hè, dat onze voorouders, Adam en Eva, dat weten de jongens en meiden ook, hè, in het paradijs, die waren helemaal naar Gods wil. De Heer had hen gemaakt om met hem te leven, om in zijn liefde te leven, om hem te dienen. En ze waren zo gemaakt dat ze dat ook konden. En de Heer die zegende hen rijk. Het eerste wat de Heer deed toen hij de mens schiep, is hen zegenen. Zo is de Heer. Hij zegende ons. Maar u weet hoe het gegaan is. Wij wilden niet met God leven. Wij verkozen de vloek boven Gods zegen. Wij hebben de Heere getergd. Wij hebben hem bedroefd. Wij hebben hem tot toorn verwekt. Omdat wij niet met hem wilden leven. Wij wezen zijn liefde af. En daarom zijn wij gevallen. En daarom kunnen wij niet meer zijn zoals God wil dat wij zijn. Wij zijn gevallen, maar God niet. Dus de Heere blijft zijn eis handhaven. De Heere zegt niet, nu wij gevallen zijn van, jullie kunnen het niet meer, dus ik zal het ietsje makkelijker maken. Nee, de Heer heeft recht op ons hele hart. Op al onze liefde, dat is hij waard. En weet u wat nou het grote wonder is? Het onbegrijpelijke evangelie. Dat deze God, die wij getergd hebben, die wij gekrenkt hebben door onze ongehoorzaamheid, door onze afkeer van hem, dat deze God zijn eigen zoon zond naar deze aarde. Zijn eigen lieve zoon. Om de vloek te dragen aan het kruis in onze plaats. En ons leven te leiden wat wij niet konden leiden. Dat is het wonder. God is zo onbegrijpelijk genadig dat hij zijn eigen zoon zendt. Voor vijanden, voor goddeloze mensen. En hij heeft zijn zoon gezonden om alle gerechtigheid te vervullen. Want nu wij weten wat dat woord gerechtigheid betekent in Matteüs. Namelijk hoe God wil dat wij leven, hoe God eist dat wij leven. Dan gaan we ook begrijpen wat de Heer Jezus hier zegt. Hij zegt, aldus betaamt ons, past het ons, om die gerechtigheid te vervullen. Dat woord vervullen, wat betekent dat? Nou, er staat eigenlijk letterlijk iets als volmaken. Jongens, je weet wel, op je telefoon heb je zo'n balkje van je batterij, hè? En dan kan je zien hoe vol je batterij is. En hoe voller die wordt, hè, dan zie je soms procent aantal staan. Als die helemaal vol is, zie je 100%. Kan niks meer bij. Dan is heel je batterij vol. Simpel voorbeeld. Maar zo heeft de Heer Jezus voor 100% de gerechtigheid volgemaakt. Zo heeft hij voor 100% gedaan wat God van de mensen eist. Dat heeft hij gedaan. Dus zo is de Heer Jezus naar de aarde gekomen om te doen wat God van de mensen eist. En misschien dat u wel of jij wel denkt van ja, maar wat heeft dat dan met die doop te maken? Want ik begrijp hè, dat Jezus komt om te doen wat God wil, maar waarom moet hij dan gedoopt worden? Waarom was die doop van Johannes eigenlijk nodig? Nou, gemeente, die doop van Johannes, die hoorde in die tijd bij Gods wil voor de mens. Die doop was een instelling van God voor zijn volk. En daarom hoorde dat ook bij die gerechtigheid die Jezus ging vervullen. Jezus ging heel Gods wil doen en daarom ook die doop. En dat verklaart gelijk waarom in vers 15 de Heer Jezus spreekt over ons. Moet u maar even meelezen. Ik begreep dat niet zo goed toen ik dat las in de voorbereiding. Jezus zegt, aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Ik dacht eerst van, wat bedoelt de Heer Jezus nu hier? Bedoelt hij dat Johannes hem gaat helpen? Dat ze het samen gaan doen? Wat bedoelt hij met ons? Nou, dat betekent dus dat die doop van Johannes hoort bij Gods wil. En dat daarom Jezus wordt gedoopt. En Johannes is degene die doopt. Want het is de doop van Johannes. Daarom staat daar ons. En misschien dat u nog wel afvraagt van, wat deed de Heer Jezus eigenlijk bij die doop? Hij had geen zonde om te belijden, zei ik net, hè? Hij hoefde zich nergens van te bekeren. Waarom moest hij specifiek die zondaarsdoop ondergaan? Hij had geen zonde. Maar hier leren we nog iets essentieels over het leven van Jezus. Want hij gaat hier niet voor zijn eigen zonde het water onder. Maar voor de zonde van zijn volk. Plaatsvervangend in hun plaats. En dat is het karakter van zijn werk hier op aarde. Dat hij dat doet voor anderen. De Heer Jezus doet het niet voor zichzelf. Dat heeft hij niet nodig. Maar hij doet het in de plaats van anderen. Dat is hoe de Heer Jezus is. En gemeente, hij heeft niet alleen dus in de plaats van anderen gestorven aan het kruis. Maar hij heeft ook in plaats van anderen geleefd. Ook zijn leven is plaatsvervangend. Dat is het evangelie van morgen. Dat is het goede nieuws van morgen. Dat de Heer Jezus in plaats van zondaren alle gerechtigheid vervult. Een kerkvader die zegt bij deze tekst. Toen de Heer Jezus werd gewassen in de Jordaan, toen werd ik gewassen. Prachtig, en daar ziet u die plaats vervangen. Hij deed het voor mij. Een voorbeeld uit de oudheid kan misschien helpen om die plaatsvervanging beter te begrijpen. Stel u voor, er was in de oudheid een slaaf en die had bij zijn meester een grote schuld gemaakt. Elke keer als hij wat geld leende, betaalde hij niet terug. En op een gegeven moment had hij zo'n grote schuld dat hij dat nooit meer kon afbetalen. En hij had een groot probleem, want slaaf was je in principe voor je hele leven. Dus hij had en die schuld en hij moest heel zijn leven slaaf zijn van die meester. En stel je voor dat er dan een andere man komt en die zegt tegen die meester, beste man, ik betaal de hele schuld van die slaaf van jou en ik zal in zijn plaats heel mijn leven jou als slaaf dienen. En laat die slaaf dan vrijuit gaan. Dat is natuurlijk een voorbeeld met gebreken. Maar dat maakt het principe van plaatsvervanging wel duidelijk. Hè? Dat de Heer Jezus niet alleen de schuld van zijn volk betaalt, maar dat hij ook in hun plaats gaat leven. Dat hij ook in hun plaats gaat doen wat God wil. En gemeente, dat is nou precies het doel van zijn leven. Dat is het thema van de preek vanmorgen. Wat is het doel van Jezus' leven? Dit is het doel. Die plaatsvervanging. En hij heeft dat ook volkomen gedaan. Dat ziet u in de evangelie. Hoe hij volmaakt zijn vader lief had. Elk moment dat hij kon, zocht hij de eenzaamheid op om bij zijn vader te zijn. Zie hoe hij de eerste tafel van de wet vervult. Door God altijd lief te hebben. Door altijd te verlangen naar omgang met zijn vader. En zie hoe hij de tweede tafel van de wet vervult. Door altijd bewogen te zijn met zijn naaste. Altijd om te gaan met het zwak. Altijd zijn ouders te gehoorzaam. De Heer Jezus Christus heeft heel de wet vervuld. En gemeente, dat is nou precies het heerlijke nieuws. Vanmorgen voor ons. Zeker in het licht van wat God van ons eist. Hè? We hebben het net gehoord. En laten we nog maar even kijken in die spiegel die de Heer Jezus geeft in de bergrede. De Heer Jezus zegt daar in de bergrede, dat als je naar een andere vrouw kijkt en je begeert haar, dan zul je schuldig bevonden worden aan overspel. Ik zou u wel willen vragen, bekijk uw gedachten eens. Bekijk je gedachten eens, jongens. Ben je rein? Hoe kijk je naar een andere vrouw? Per telefoon? In de trein? God eist van jou en van u dat u volmaakt rein bent in al uw gedachten. Anders zult u schuldig bevonden worden aan overspel. En nog een spiegel van de Heer Jezus is, hoe gaat u eigenlijk om met uw naaste? De Heer Jezus zegt, als je iemand uitscheldt voor dwaas, raka, dan zul je op de dag van het oordeel schuldig bevonden worden aan moord. Mag ik u vragen, mag ik jou vragen? Heb jij wel eens haatgevoelens naar een ander? Misschien die vervelende collega, buurman. Heb je wel eens slechte gedachten over een ander? Of misschien zegt u wel eens slechte dingen over een ander? God eist van u dat u uw naaste volmaakt lief hebt in uw gedachten en uw daad. En mag ik u vragen, hebt u Christus eigenlijk lief? Bekijk uw hart vanmorgen eens. Wees eerlijk voor het aangezicht van de Heer. Heeft u Christus lief? Is er in uw hart een liefde tot hem? Of moet u eigenlijk eerlijk zeggen dat u alleen maar van de buitenkant bent? God vraagt van u dat u hem volmaakt lief hebt. Gemeente, bekijk uzelf in die spiegel van Gods heilige wet. En besef dat de Heer heeft gezegd, vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven staat in het boek van de wet om dat te doen. En ik wil u vragen, heeft de Heilige Geest u dat laten zien? Heeft de Heilige Geest u dat laten zien? Dat u van binnen zo dubbel bent. Dat u altijd, zelfs misschien in uw beste werken, verkeerde motieven hebt. Dat u zelfs, misschien dat je het niet durft te zeggen, maar dat je zelfs een afkeer van God hebt. Dat je niet op hem zit te wachten. Dat je je leven niet aan hem wil geven. Wees eens eerlijk voor het aangezicht van God. Heeft de Heilige Geest u dat laten zien? Want dat is het werk van de Geest. Hij gaat u overtuigen van zonde. Dat u niet wilt geloven in Christus. Herkent u dat werk van de Geest in uw leven? Want gemeente, in dat licht van wat God eist, is het evangelie wat we vanmorgen gehoord hebben zo goed nieuws. Zo goed nieuws, hè? Als u ontdekte dat u het niet kunt, dat u nooit kunt voldoen aan wat God van u vraagt, hoor dan vanmorgen, zie deze zaligmaker in het gewaad van deze tekst tot u komen. Zie hoe hij alle gerechtigheid vervuld heeft, alles gedaan heeft wat u niet kon. En weet u wat het wonder is? Als u één wordt met hem door een waar geloof. Als u één wordt met de Heer Jezus Christus. Dan ziet God geen zonde meer in u. Dan rekent God het volmaakte leven van Jezus aan u toe. Dan wordt het van u. En Luther noemde dat die vrolijke ruil. Hè? Al uw zonden worden van hem. En zijn volmaakte leven wordt van u. Dat is het evangelie. De catechismus zegt het zo prachtig. Hè? Als u één bent met Christus, hoe ziet God u dan? Hoe kijkt hij dan naar u? Alsof u nooit één zonde had gedaan. En alsof u zelf alle gehoorzaamheid volbracht had. Zo kijkt God dan naar u. Hij ziet geen vlekje meer in u. Als u één bent met de Heer Jezus Christus. En gemeente, ik zag pas een documentaire over de MAF in Papua-Nieuw-Guinea. En daar was een man tot geloof gekomen en hij ging uitleggen aan zijn volksgenoten hoe dat was gegaan. En dat legde hij prachtig uit. Hij pakte wat modder en hij smeerde dat op zijn lijf. Heel zijn borst zat vol onder de modder. En hij zegt tegen zijn volksgenoten, zien jullie hoe vies ik ben? Ze zeggen ja natuurlijk. En hij zegt, zo was ik vol zonde. Maar toen de zendelingen van de MAF kwamen, toen gaven ze mij een spiegel. Daar bedoelt hij de wet mee. En toen zag ik opeens hoe vies ik ben. En toen opeens pakte hij een schoon shirt. Hij trekt dat shirt over zijn lijf, over zijn vieze lijf. En hij vraagt aan zijn volksgenoten, zien jullie nog modder? Nee, ik zie geen modder meer. Hij zegt, nou zo is het gegaan. Want toen God mij in Christus plaatste, toen God mij het geloof in de Heer Jezus gaf, toen zag God geen zonde meer in mij. Toen heeft God mij bekleed met dat volmaakte leven van de Heer Jezus. Ik vond het zo mooi, gemeente, want die man had het begrepen. Die was door de Geest onderwezen. Dat is het evangelie. En gemeente, dat is een troost voor u die in Christus bent. Voor u die de Heere hebt leren kennen, is dat zo'n machtige troost. Hè? Misschien dat u wel wordt aangevochten door de Satan. Dat u kunt zeggen, ik weet dat ik de Heer heb leren kennen, maar de Satan zit zo achter mij aan dat ik het soms niet meer kan bekijken. Misschien dat de Satan wel tegen u zegt, ja, zulke onreine gedachten. Zo'n afkeer nog in je hart van God zelfs. Hè? Kan niet echt zijn. Is niet echt. Je bedriegt jezelf. Je bent geen kind van God. Kent u zo de stem van de Satan? Misschien heeft u dat op dit moment wel. Maar gemeente, dan mag u de Satan doorverwijzen naar de Heer Jezus. Hè? Dan mag u zeggen, het is waar, ik ben nog zo onheilig. Ik ben nog zo onrein. Maar Christus is heilig. En Christus is rein. En ik ben bekleed met zijn volmaakte leven. Of misschien dat u nog wel worstelt met uw harde hart. Dat u zo hard bent geworden, dat u niks meer voelt. Het evangelie raakt u niet meer. U bent ijskoud. En de Satan zegt, als je zo'n hart hebt, zo onbewogen, dan is het niet echt. Dan zou ik vanmorgen zeggen, zie vanmorgen in deze tekst uw zaligmaker. En rust niet in uw eigen hart. Rust niet in uw eigen geloof. Rust niet in uw eigen liefde. Maar rust in het hart van Christus. En rust in het geloof van Christus. En rust in de liefde van Christus. Want als u in hem bent en op hem rust, ziet God in u geen zonde meer. En misschien is het wel je vraag of uw vraag. Hoe krijg ik nou deel aan de Heer Jezus? Dat je ontdekt hebt, ik sta er buiten. Ik weet dat ik onheilig ben, maar hoe word ik nou één met de Heer Jezus? Een goede vraag. Moet ik dan zelf heel veel gaan bidden? Moet ik zelf heel veel gaan zoeken? Moet ik mijn best doen? Moet ik eerst misschien een beetje mijn leven opruimen? En mijn leven verbeteren en kan ik dan naar de Heer Jezus gaan? Nee, want dan gaat u het weer zelf doen. Dan moet het weer van u komen en als het goed is heeft u ontdekt, dat is een doodlopende weg. Hoe krijgt u deel aan Christus? Niet door te werken, maar door te rusten. Waarop rusten? Op Christus zelf. En hij komt vanmorgen tot u, in dit woord, en hij biedt zich aan uzelf aan. En hij zegt, stop met proberen jezelf voor God aangenaam te maken. Stop met zoeken en rust vanmorgen op mij alleen. Rust op mijn volmaakte gehoorzaamheid. Rust op mijn leven. Dat is hoe u deel krijgt, door u te laten vallen op de Heer Jezus Christus. Zo alleen. En gemeente, dat is het grootste van levensbelang in uw leven. Dat u dat weet. Want buiten Christus kunt u God niet ontmoeten. Daar waarschuwt Johannes de Doper ons voor. Kan niet. Want als u niet bekleed bent met Jezus leven, dan zal God uw leven gaan oordelen in het oordeel. Dan zal hij alles zien. Al die vuile gedachten. U weet het.
En dan zal u niet door dat oordeel heen komen. Maar dan zal u met onuitblusselijk vuur verbrand worden. Rust daarom niet voordat u rust in Christus. Rust niet voordat u weet dat u Christus kent. Rust niet voordat Christus uw enige hoop is geworden. Want Hij alleen heeft de gerechtigheid vervuld. Dat leert de doop van Johannes ons. Dat de Heer Jezus is gekomen om met zijn leven alle gerechtigheid te vervullen. Hij alleen kon het doen. En Hij alleen heeft het gedaan. En Hem alleen komt alle eer toe. Amen. Laten we samen de Heere danken. Heere, wie is een God als u, die de ongerechtigheid vergeeft? Heere, die zo voorbij gaat aan de overtreding, door uw eigen lieve Zoon te straffen aan het kruis, door uw eigen lieve Zoon alle gerechtigheid te laten vervullen. Heere, we danken u voor dat evangelie. En we bidden, Heere, om uw geest. Dat u het onszelf leert. Dat u onszelf bij Christus brengt. Heere, dat wij heel ons leven aan hem geven. Dat wij helemaal op hem rusten. En dat wij u gaan loven, Heere, om uw genade, om uw ontferming. Dat wij u voor eeuwig zullen loven, Heere, omdat u het hebt gedaan. Heere, we bidden, wees ons vandaag nabij. Breng ons vanavond weer samen in uw huis, om uw woord te horen. Zegen uw dienstknechten vanmiddag, vanavond. Heer, en geef dat het woord niet ledig tot uw terugkeer, zoals u zelf beloofd hebt. Zegen ons allemaal, Heer, ook vanavond. Heer, ga zo met ons mee verder deze zondag in. Bewaar ons en breng ons zo veilig thuis, Heer, dat bidden wij alleen om Christus wil. Amen. Wij gaan tot slot zingen uit Psalm 52, het 7e vers. Gemeente, bewaar het woord. Ga heen in vrede. Verhef uw harten tot God. En bid met mij om de zegen van de Heer. De genade van de Heer Jezus Christus. De liefde van God. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met ons allen. Amen. Thank you.